Jesus and his disciples were at supper. The devil had already put into the heart of Judas, the son of Simon Iscariot, the thought of betraying Jesus. Jesus knew that the Father had given him complete power. He knew that he had come from God and was going to God. So he rose from the table, took off his outer garment, and tied a towel round his waist. Then he poured some water into a wash basin and began to wash the disciples' feet and dry them with the towel around his waist. He came to Simon Peter.
Are you going to wash my feet, Lord?
You do not understand now what I am doing, but you will understand later.
Never at any time will you wash my feet.
If I do not wash your feet, you will no longer be my disciple.
Lord, do not wash only my feet, then. Wash my hands and head too.
Those who have taken a bath are completely clean and do not need to wash themselves, except for their feet. All of you are clean. All except one.
Jesus already knew who was going to betray him. That is why he said, "All of you except one are clean." After Jesus had washed their feet, he put his outer garment back on and returned to his place at the table.
Do you understand what I have just done to you? You call me teacher and Lord, and it is right that you should do so, because that is what I am. I, your Lord and teacher, have just washed your feet. You then should wash one another's feet. I have set an example for you, so that you will do just what I have done for you. I am telling you the truth. No slaves are greater than their master, and no messengers are greater than the one who sent them. Now that you know this truth, how happy you will be if you put it into practice. I'm not talking about all of you. I know those I have chosen. But the scripture must come true that says the man who shared my food turned against me. I tell you this now before it happens, so that when it does happen, you will believe that I am who I am. I am telling you the truth. Whoever receives anyone I send receives me also. And whoever receives me receives him who sent me.
After Jesus had said this, he was deeply troubled and declared openly,
"I am telling you the truth. One of you is going to betray me.
Oh,
The disciples looked at one another, completely puzzled about whom he meant. One of the disciples, the one whom Jesus loved, was sitting next to Jesus. Simon Peter motioned to him.
Ask him whom he is talking about.
So that disciple moved closer to Jesus' side.
Who is it, Lord? I will dip some bread in the sauce and give it in. He is the man.
So he took a piece of bread, dipped it, and gave it to Judas, the son of Simon Iscariot. As soon as Judas took the bread, Satan entered into him.
Hurry. And do what you must.
None of the others at the table understood why Jesus said this to him. Since Judas was in charge of the money bag, some of the disciples thought that Jesus had told him to go and buy what they needed for the festival, or to give something to the poor. Judas accepted the bread and went out at once. It was night. After Judas had left, Jesus said,
"Now the Son of Man's glory is revealed. Now God's glory is revealed through him. And if God's glory is revealed through him, then God will reveal the glory of the Son of Man in himself. And he will do so at once." My children, I shall not be with you very much longer. You will look for me, but I tell you now what I told the Jewish authorities. You cannot go where I am going. And now I give you a new commandment. Love one another. As I have loved you, so you must love one another. If you have love for one another, then everyone will know that you are my disciples.
Where are you going, Lord?
You cannot follow me now where I am going. But later you will follow me.
Lord, why can't I follow you now? I am ready to die for you.
Are you really ready to die for me?
Goedemorgen. Nou, ik ben er toch weer onder de indruk van wat ik zie. Oké, maar ik ga jullie even wakker maken door jullie een paar vragen te stellen over het filmpje wat we net gezien hebben. Om ons even te focussen op de dingen die in de preek voorbij komen. Ja, dus ik ga nu controleren of jullie goed gezien hebben. Want mijn eerste vraag is, wat zien jullie Jezus doen aan het begin van het filmpje? Zijn bovenkleed uitdoen. En dan doet hij zijn schort voor. Dan pakt hij een kom en een kan met water. En hij loopt naar zijn discipelen. En hij knielt aan hun voeten. Wat lezen wij in Filippenzen 2, vers 6 tot 8? Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij deed zijn bovenkleed uit. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan de mens. Hij deed zijn schort voor. En als mens verschenen heeft hij zichzelf vernederd. Hij knielde aan de voeten van zijn vrienden. En werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Het water in de kom wijst naar reiniging. Wij zien Jezus dus zijn bovenkleed uitdoen. En ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar het wordt allemaal zo gedetailleerd beschreven. Elke stap, elke beweging die Jezus maakt, staat in dat stuk. Maar er staat dus eigenlijk niet dat hij zijn schort afdeed. Hij deed zijn bovenkleed aan en het lijkt wel of hij zijn schort nog voorhield. Het staat er niet, maar omdat het zo gedetailleerd is, lijkt het wel alsof hij zijn schort onder zijn bovenkleed aanhield. Oké, nou komen we bij mijn favoriete discipel en dat is Petrus. Ik weet niet wat gebeurt. Weten jullie wat er gebeurde? Eigenlijk kun je dat nog voor de geest halen. Wat er gebeurde toen Jezus bij hem kwam om zijn voeten te wassen? Wat zei hij? Gaat niet gebeuren, Heer. Nee, heerlijk. Jezus zegt dan iets heel heftigs. Hij zegt, als je niet wilt ontvangen, kan je mijn discipel niet zijn. Dus er moet eerst wat ontvangen worden. Want dan kan je niet bij hem horen. Nou, dat vind ik een heftige. Daar schrikt Petrus ook heel erg van. En hij zegt in zijn enthousiasme, alles. Dan maar alles, Heer. Nou, dat is ook weer niet nodig, zegt Jezus, want je bent al rein. Door de woorden, door alles wat ik gezegd heb. En dat lezen we in Johannes 15. Je bent rein door de woorden van Jezus. Niet als een soort toverformule van dat als Jezus praat en je automatisch rein bent. Want daar is een voorwaarde voor nodig en dat is je geloof. Je geloof is een soort vervoermiddel van die reinigende werking van Jezus. Zo komt zijn verlossing naar je toe, door daarin te geloven. Wat ook opvalt, dat je dus rein kan zijn, zoals alle discipelen rein zijn, maar toch niet bij Jezus hoort. Als je wat niet ontvangt, vraag, wat moet je ontvangen om bij Jezus te horen? Nee, dat hadden ze al gedaan. Ja, dus wie, ja. Ja, geloof, maar eigenlijk wat Jezus hier bedoelt is dat je de knielende Jezus moet ontvangen. Dus de nederigheid van Jezus, en dat is best wel heftig, want je kan dus rein zijn door het woord van God, door je geloof. Maar het kan ook zijn dat je dan toch niet zijn discipel bent als je hem, de knielende Jezus, niet ontvangt. Daar komen we wel later op terug. Dus je kan dus een christen zijn en toch geen discipel. Dat vind ik een spannende. En hoe werd Jezus de verrader aangewezen? Door? Ja, wat werd er met dat brood gedaan? Gedoopt in de saus. Enig idee wat dat betekent? Nou, de discipelen daar aan tafel, die kenden dat gebruik wel, want het was echt een Joods gebruik. En daarmee, met dat gebeuren, met die... Dat wat je deed, het brood in de saus dopen en je gaf het aan iemand, dan wees je daarmee de geëerde, de hooggeëerde gast aan. Dus dat gebaar gaf Jezus naar Judas toe. Nou, en dan zakt mijn broek af, want dan denk ik, hoe kan Judas nou de hooggeëerde gast zijn? Jezus wist dat Judas hem ging verraden. Maar dat verheugt mij dan ook wel weer, omdat Jezus voor alle Judassen is gestorven. Gelukkig maar, want ik ben er ook een. En dan, hoe was de stemming aan tafel? Ja. Er was ontzettend veel onderhuids was er aan het gebeuren. En je leest in Lucas 22, dat lees je niet in Johannes 13, waar dit verhaal is opgeschreven. Je leest in Judas 22 dat er heel veel gebakkelei was wie de belangrijkste zou worden in het koninkrijk van Jezus. Er was verbazing, dat zien we hier ook, voor de knielende Jezus. Er was een beetje paniek van wie is de verrader? Wie zou het zijn? Er is gespannen verwachting, want er hangt iets in de lucht. Er staat wat te gebeuren, dat voelde iedereen aan. Hoewel Jezus over dat laatste, dat er iets stond te gebeuren, daar anders over dacht dan zijn discipelen. Het verschil tussen hemelse en aardse zaken. Dat blijkt ook weer wanneer Jezus zegt dat hij ergens naartoe gaat waar zijn discipelen niet kunnen komen. Wat weer verwarring veroorzaakt. Want waar moeten ze dan heen om hun ministerposten in te nemen? En dan komt Jezus met een nieuw gebod. En die kennen jullie uit je hoofd. Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. En dan valt mij ook op dat Petrus dat niet eens hoort. Hij zit er meer mee met het feit van waar de Heere Jezus heen gaat. Want hij wil Jezus volgen. Wat zegt Jezus? Dat kan nu niet, Petrus. Later wel. Ook nu had Jezus het weer over hemelse zaken. En Petrus over aardse zaken. De bekende spraakverwarring tussen God en mens. Mijn volgende vraag. Wie wil Jezus volgen? Gelukkig. Ik dacht straks sta ik voor een lege zaal te praten, want iedereen die kan naar huis als die Jezus niet wil volgen. Het gaat over Jezus volgen. Had ik even moeten oefenen thuis dit. Wie wil heel graag Jezus volgen? En wie wil zijn uiterste best doen om Jezus te volgen? Oké, nou, ben ik niet alleen. Want ik wil ook graag heel graag Jezus volgen. Want ik wil bij hem horen. Ik wil zijn vriendin zijn. Maar wat is nou de boodschap van Jezus met dit gebod? Jezus vraagt, begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Nou nee, niet echt. Jezus zegt, jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij en terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie heer en meester, je voeten gewassen heb, moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. En wat is... Er is een water hier. Ogenblik. Wat is dat voorbeeld dan? Nou, wij weten inmiddels wel dat we elkaars voeten niet hoeven te wassen. Maar wat heeft Jezus dan gedaan wat wij wel moeten doen? Is het de bedoeling dat we eenvoudige, onbeduidende klusjes gaan doen? Of bescheiden op de achtergrond blijven? Heel onopvallend door het leven gaan? Zou hij dat bedoelen? Nee, het is de bedoeling dat wij elkaar lief hebben. Lief hebben zoals hij ons heeft lief gehad. En dat was nogal wat. Zijn liefde is tot het uiterste gegaan, lezen wij in vers 1. En verderop zegt Jezus dat er geen grotere liefde is dan je leven te geven voor je vrienden. Gelijk denken we dan natuurlijk aan zijn offer aan het kruis. Het offer dat Jezus voor ons heeft gebracht. De straf die hij voor ons heeft gedragen en de overwinning die hij voor ons heeft behaald. En dat is waar, dat klopt. Maar dat is het niet alleen. Wat Jezus met deze voetwassing wil laten zien, is dat hij, de allerhoogste Heer van het hele universum, en dat is nogal wat, laat zijn macht zien aan het kruis. Maar hij laat zijn macht ook zien in dit ritueel van de voetwassing. Zijn macht is dat hij zich niet te groot voelde om klein te worden. Nou jongens, sorry hoor. Zijn macht is dus dat hij zich niet te groot voelde om klein te worden. Niet te verheven om neer te dalen naar ons menselijk bestaan. En hij voelde zich niet te goddelijk om de voeten te wassen van zijn vrienden en de voeten van zijn vijand. En dan vraag ik mij eerlijk af of ik dat ook gedaan zou hebben. De voeten van mijn vrienden wassen, oké, dat zie ik wel zitten. Maar mijn vijand, mijn Judas, een platte hand kan die krijgen. En dan bedoel ik niet een high five. Het is meer iemand bewusteloos slaan. Maar vooruit. Ik en jullie hadden gezegd dat ik Jezus wilde volgen. Dus ik ga met heel mijn hart, met al mijn kracht en verstand, met wat ik ook maar bezit, dat doen. Ik ga met heel mijn ziel en zaligheid mijn wil zo mobiliseren en bewerken dat ik die mooie houding van Jezus in mij ga ontwikkelen. Ik ga jullie liefhebben. Ik ga niemand meer veroordelen. En ik ga heel blij zijn met jullie en vooral met het feit dat jullie zo anders zijn dan ik. Als iemand mij onrecht aandoet, geef ik hem een high five en niet een platte hand. Ik ga eensgezind met jullie zijn. Ik ga niet handelen uit geldingsdrang, maar ga jullie uitnemender achten dan mijzelf. Heb alleen jullie belang voor ogen, niet eens die van mij. Die gezindheid van Christus ga ik mij eigen maken. Wie doet er mee? Niet doen. Niet doen. Het gaat gewoon niet lukken. Hartstikke lief bedoeld. Echt waar, van mijzelf ook. Maar grote overschatting van eigen kracht en kunnen. Want Paulus zegt in Romeinen 7 dat wij ergens last van hebben. En dat is een wetmatigheid die zorgt ervoor dat wij niet doen wat wij willen. Er staat in Romeinen 7 vers 21, ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, maar in alles wat ik doe, zie ik die andere wet. Er is dus een wetmatigheid in mij en in jullie, die mij zelfgericht maakt en zelfzuchtig. Ook al geloof ik in Jezus en geloof ik dat Hij het centrum is van het heelal, toch zit die wetmatigheid in ons. Die wetmatigheid is er ook wanneer je heel bescheiden bent. En iedereen knuffelt en omarmt. Geen platte handen uitdeelt, maar juist heel zachtaardig bent. Ook is die wetmatigheid er als je niet zo op de voorgrond staat. Of wanneer je beschadigd bent, gekwetst, of als je je minderwaardig voelt. In alles, in dit alles, sta jij altijd centraal. En wat zegt Paulus? In die wetmatigheid zitten we gevangen. Hij zegt, die wetmatigheid voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem. En maakt mij een gevangene van de wet van de zonde die in mij leeft. Aldus Paulus en hij raakt in paniek. Want hoe nu verder? Wij willen allemaal Jezus volgen. Wij willen ons uiterste best doen. Maar het gaat gewoon niet lukken. Wat nu? Wie verlost ons uit deze gevangenschap? Jezus Christus. Hij is de enige die dat overwonnen heeft. Hij is de enige die de dood overwonnen heeft. En hij leeft. En wanneer wij dat geloven, gebeurt er een wonder. Dan worden wij één met de dood van Jezus en ook één met zijn leven. Je geloof is dus dat vervoermiddel. Dus het sterven en het leven van Jezus komt via je geloof naar je toe. Je geloof brengt het hele offer van Jezus, wordt van jou door je geloof. Wij ontvangen dan eerst zijn dood en dan het nieuwe, goede, heilige leven dat God zo aangenaam en welgevallig is. En hiermee zet hij mijn wereld op zijn kop. Want hoor ik het goed, moeten wij dood om zijn leven te ontvangen? Moeten we sterven om te leven? Ja, wij moeten sterven om te leven en daar ben ik nou ondersteboven van. En omdat ik een nieuwsgierig type ben, wil ik weten hoe dat zit, hoe het werkt. Ik kan niet zo heel goed omgaan met vage dingen. Dus mijn vraag aan mezelf en aan jullie, waarom moet ik dood en vooral hoe dan? Hoe zit dat met die wetmatigheid? En hoe zit een mens eigenlijk in elkaar? Nou, heel ingewikkeld, dat weten we. Maar ik ga proberen er een heel eenvoudig plaatje van te maken, zodat we een beetje zicht krijgen op hoe een mens en hoe jullie functioneren in je mens zijn. Nou, we weten allemaal dat de mens uit een lichaam en een ziel en een geest bestaat. Nou, het lichaam is gewoon het heel duidelijke, voelbare, tastbare lijf waar je in woont. En je ziel is dus degene die woont in je lichaam. Dan hebben we ook nog een geest. Nou, dan wordt het nog vager. Die ziel, die snappen we nog een beetje, want daar komen we mee naar buiten, zeg maar. Maar waar zit die geest en wat doet die geest dan? Oké, eerst maar eens even over de ziel. Ons lichaam, dat snappen we. Die ziel, dat is eigenlijk je persoonlijkheid van binnen. Ik ben dus Tetti en ik heb een lichaam en ik ben eigenlijk die ziel, snap je? Ja, oké. Nou, zo werkt het bij jullie dus ook. Maar hoe komt die ziel naar buiten? Nou, die ziel, je persoonlijkheid, je bewustzijn, die komt naar buiten via je lijf. Want zo maken jullie kennis met mij. En ik met jullie. Dus als ik iets wil, als ik iets besluit, moet mijn lijf dat uitvoeren. Dus als ik besluit om te gaan hardlopen, moet mijn lijf gaan hardlopen. Ja, zo is die link eigenlijk naar van hart en ziel. Van lichaam en ziel. Nou, dat snappen we. Maar hoe zit dat met die geest? En waar zit die geest dan eigenlijk? Nou, ik heb geen idee waar de geest zit. Ergens diep weg, denk ik. Maar in ieder geval is het nog dieper en nog onzichtbaarder in ons leven. Je zou het iets dichterbij kunnen vertalen met je geweten. Hè? Mensen zeggen ook, je geest is je geweten. Nou, dan snappen we al iets meer wat die geest is. En ook je dieper liggende motieven. Echt die hele diepe motieven. Maar hoe wordt die geest zichtbaar? Je ziel maakt gebruik van je lichaam om zich te tonen. En de geest die maakt gebruik van je ziel om zich te tonen. Dus die volgorde moeten we even aanhouden voor het begrijpen van de rest van het verhaal. Onze dieper liggende motieven stuurt de ziel aan, geeft richting aan de ziel. Ja, dan moet ik even terug naar het scheppingsverhaal, want dan kunnen we mooi zien wat er is gebeurd na de zondeval. We lezen in Genesis 2 dat God Adam formeerde van aarde of klei. Vervolgens blies God zijn adem in de neusgaten van Adam. Zo gedetailleerd staat het er. En zo en niet anders werd Adam een levend wezen. Gods geest neemt zijn intrek in de geest van de mens. Nergens anders in. Want de geest van God kan alleen maar contact maken met onze geest en niet met iets anders van ons. De geest van God en de ziel van die eerste mens waren zo één dat er geen onderscheiding te zien was. Adam kon Gods gedachten lezen. Meer dan dat, hij dacht Gods gedachten. En hij deed dus precies wat God dacht. De mens was volledig in alles, in zijn denken, in zijn willen en in zijn voelen afgestemd op God. Wat God wilde, dat deed Adam ook. En wat God deed, dat deed Adam ook. Als vanzelf en vanzelfsprekend. Het was zo intens één, en dat vind ik heel mooi wat er staat, dat God benieuwd was naar de namen die Adam aan de dieren zou geven. En zoals Adam ze noemde, zo zouden ze heten. Want God zou het ook zo gedaan hebben. Na de zondeval, toen de mens zijn eigen weg met Satan ging, is alles veranderd. Gods geest trok zich uit de mens terug. En deze mens, niet zonder geest, maar zonder Gods geest, was overgeleverd aan zichzelf en aan Satan. Zie hier de mens van God los. Maar dan ook het grote wonder. Wanneer wij geloven dat Jezus de Zoon van God is, dat hij mens geworden is als ons, als wij geloven in zijn dood en opstanding en dat zijn sterven ons sterven wordt, dan neemt Gods geest weer intrek in de gelovigen en worden wij opnieuw tot leven gewekt. De geest van Jezus brengt het leven van Jezus mee en plant het in ons. Volmaakt. Wij worden één met Christus. Oké, ik snap het. Maar dan lees ik in 2 Korinthe 4, vers 10, dat wij in ons bestaan in deze tijd altijd het sterven van Jezus met ons meedragen, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar worden. Dat vind ik dan weer een ingewikkelde, want dan denk ik van, oké, dan heb ik het sterven van Jezus in me en dan komt het leven van Jezus eruit. Nou, kan ik niet zo goed volgen, maar in de Bijbel, ik geloof wat in de Bijbel staat, dus ik geloof dat ik hierachter moet komen en dat ik dit ook nodig heb om Jezus te volgen. Het sterven van Jezus in mij, waardoor het leven eruit kan komen, zeg het maar zo. Nou, ik snap het niet, maar Jezus is goed in uitleggen. Niet altijd, vind ik eerlijk gezegd, want ik snap hem soms helemaal niet. Maar in dit geval kon ik hem goed volgen, want hij heeft het over het voorbeeld van de graankorrel. Nou, voor iedereen duidelijk, als een graankorrel op zichzelf blijft en niet in de aarde valt, gebeurt er helemaal niks. Maar als zo'n graankorrel wel in de aarde valt, gaat er in die donkerte van donkere aarde het mysterie van de verdwijning beginnen. Want de harde vlies van de graankorrel verdwijnt. En na verloop van tijd ontstaan er wortels en vrucht. Dus de graankorrel moet eerst sterven. Anders kunnen die wortels en de vrucht niet verschijnen. Jezus praat hierover en wijst eerst naar zichzelf. Hij moet ook sterven om vrucht te kunnen dragen, om het leven voor iedereen mogelijk te maken. Maar het gaat ook over mij en over jullie, alle gelovigen. Vertaald naar ons leven is het als volgt. Net als de graankorrel, die zijn harde vlies moest verliezen, moet ik mijn ik-gerichte ziel verliezen. De ik-gerichtheid van mijn ziel moet sterven. Niet mijn karakter moet eraan, niet mijn natuurlijke en persoonlijke eigenschappen, maar mijn ik-gerichtheid. En hoe doe je dat, is de volgende vraag. Er zijn drie toverwoorden. Verlangen, erkennen en bereid zijn. Verlangen, daar begint het echt mee als Jezus te zijn. Nou, en dat kan ik vanuit gaan dat iedereen wel verlangt om als Jezus te zijn. Of vul ik het nou in? Nou ja, sorry. Verlangen als Jezus te zijn. Erkennen dat je het niet kan. En bereid zijn te sterven. Ben je bereid te erkennen hoe ik-gericht je bent? Dat je altijd de neiging hebt jezelf in het centrum van het universum te plaatsen. En dat de geest van Jezus juist dat wil veranderen. Die ik-gerichtheid. Paulus is hartstikke blij met die neiging op ik-gericht te zijn. Hij roemt in zijn zwakheid. Waarom? Omdat God tegen hem zegt dat zijn kracht, die van God dus, zichtbaar wordt in de zwakheid van Paulus. Of van mij. Of van jou. Dus wat is de praktijk? Hoe gaan wij nou Jezus volgen? Roemen in je eigen onvermogen en tekortschieten. Blij zijn met je zwakheid. En dan komen we tot dit gebed. Heren, ik dank u dat ik het niet red. Ik dank u dat ik met geen mogelijkheid de zonde kan overwinnen. Ik ben volkomen machteloos. Ik verheug mij in mijn onbekwaamheid. En ik verblijd mij over mijn machteloosheid. Alleen u bent bekwaam. Ik dank u, Heere Jezus, dat ik niet geïnteresseerd ben in de ander. Ik dank u dat ik niemand kan liefhebben. Ik dank u dat ik veroordelend en jaloers ben, ontevreden en ongeduldig. Dank u wel dat ik geïrriteerd ben omdat niemand is zoals ik. En dat ik vind dat iedereen het met mij eens moet zijn. Ik dank u dat ik boos ben omdat niemand naar mij omziet. En dat ik daardoor verbitterd ben geraakt. Maar in u ben ik meer dan een overwinnaar. In u vermag ik alle dingen, omdat u mij kracht geeft en mijn leven leidt. En dat is nou precies waar Jezus het over heeft. Hij zegt, wie zijn leven, zijn ik-gerichtheid lief heeft, raakt zijn leven kwijt. Maar wie in deze wereld zijn leven, zijn ik-gerichtheid haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Het is dan niet zo, helaas, dat God met een toverstaf hier rondloopt en ons allemaal in een soort Jezus-figuur verandert. Nee, wij krijgen verantwoordelijkheid, wij houden onze verantwoordelijkheid over ons eigen leven. En wat vraagt die verantwoordelijkheid? Die verantwoordelijkheid vraagt om een eerlijke kijk op jezelf. Onderzoeken van jezelf naar die dieper liggende motieven. Waarom doe je iets? Ga niet op zoek naar een nieuwe persoonlijkheid, maar naar een nieuwe, godgerichte oriëntatie en mentaliteit. Dat is het. En deze training, die je hele leven lang duurt, vindt plaats op allerlei terreinen. De meest alledaagse omstandigheden, de vrolijke en de blije dingen, maar ook de stormen en moeilijkheden in je leven om tot dit doel te komen, het leven van Jezus openbaren. Kom, we gaan terug naar de tafel van Jezus. Laten we aanschuiven en gaan zitten tussen de discipelen. Naast Jezus, want hij houdt zoveel van jou. Ik zie Jezus, met zijn bovenkleed aan. Zie het voor je. Die kostbare linnenmantel, daaronder misschien wel het schort, zijn werkkleding. Hij ligt daar met jou tegen zich aan. Jezus kijkt Judas na, de verrader. Judas verlaat Jezus met het in saus gedoopte broodje in zijn hand en schone voeten. Ik zie in de ogen van Jezus grote pijn en diepe droefenis en onvoorstelbare angst. Maar ik lees een liefde voor ons die tot het uiterste is gegaan. Ik zie hem die alle macht heeft gekregen. Die alle macht heeft gekregen. Zich heel klein maken om bij ons onder de tafel te kruipen en onze voeten te wassen. Hij wast ook mijn vuile voeten. Ik zie mijn meester, die een meester is in dienstverlening. En ik hoor hem zeggen, at your service, Teddy. Ik kijk om me heen en zie de discipelen en zie mijzelf. Ik zie onze heilige huisjes. Ik zie onze ego's, onze hoogmoed. Ik zie ontevredenheid en jaloezie. Ik zie boze gezichten, teleurstelling en verbittering. Ons ego, ik me. Eigenwaan, geldingsdrang, onszelfgerichtheid, onze zelfzucht. Ik hoor gemopper en geklaag. En ik zie hem de voeten van zijn vijand wassen. En ik hoor hem zeggen, toon mijn liefde aan de ander. Ik zie hem, die alle macht is gegeven in de hemel en op de aarde, vrijwillig de hel ingaan. De duisternis in, om ons daarvan te bevrijden. Ik zie hem vallen in donkere aarde, om leven te kunnen schenken aan wie in hem gelooft. Ik zie zijn verlangen om vrucht te kunnen dragen in degene die leeft met hem. Om zich te kunnen uitdrukken in het leven van zijn kinderen. Zich te kunnen uitleven in het leven van zijn vrienden en vriendinnen. En ik zie hem in de hemel. Met alle eer en heerlijkheid gekroond, met een bank onder zijn voeten, gemaakt van zijn vijanden. Een koninklijke mantel aan, met een gouden band om zijn borst. En daaronder misschien wel een schort. Zijn werkkleding, want er is nog heel veel te doen. Kom, laten we opstaan van tafel en onze schorten voordoen. Zijn schort voordoen. Toon zijn liefde aan de ander. Dien de ander. Zo heeft hij ook jou lief gehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt. En laten we tegen elkaar zeggen, at your service. Amen.
When I look at the blood, all I see is love, love, love. When I stop at love of God. But I can't see competition. I can't see hierarchy. I can't see pride or prejudice or the abuse of authority. I can't see lust for power. I can't see manipulation. I can't see rage or anger or selfish ambition. When I forgiveness. I can't see hate or envy. I can't see stupid fighting or bitterness or jealousy. I can't see empire building. I can't see self-importance. I can't see backstabbing or vanity or arrogance. Well, forgiveness.